je remercie.
Ďakujem. Allemaal heel hartelijk welkom hier in de kerk, ook thuis met ons verbonden. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen. Dinsdagavond is er gebedskring, woensdagmiddag vijfkleurenclub, woensdagavond is er de Bijbelcursus, vrijdagavond is er tienerclub en volgende week zondag de JV plus 16 hier in Abbenbroek. En in de kerk verzamelen we de komende twee weken hulpmiddelen voor de stichting Christian Refugee Relief. En meer informatie daarover krijgt u deze week via de mail. En u mag de kopij voor het kerkblad van mij mailen naar de heer J. Dijs. Graag voor aanstaande zaterdagavond. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanavond over de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Vandaar dat de psalmen gekozen zijn op het trefwoord vergeving. We zingen van psalm 103, nu vers 2 en na de geloofsbelijdenis 103 vers 6. Psalm 103, nu vers 2 en straks vers 6. We doen belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan met elkaar de Heer om een zegen vragen en we willen voorbeden doen voor Cora Mol. Die is afgelopen week heeft zijn nieuwe kuur, chemokuur, is begonnen. En we zijn heel blij dat je er toch kan zijn vanavond en dat we je zo ook aan de Heer op mogen dragen. We willen ook dank zeggen met de familie Koorneef uit Zuidland. Die hebben afgelopen dinsdag met elkaar herdacht dat ze 50 jaar getrouwd zijn. En we willen voorbeden doen ook voor de examenkandidaten. De examentijd gaat beginnen en ook hen opdragen aan de Heer. Laten we samen bidden, gemeente. Heere God, onze hemelse Vader. Wij komen deze avond tot u als uw kinderen. Als uw kinderen, omdat u, Heer Jezus, onszelf geleerd heeft om te bidden, onze Vader. Want er is niets in onszelf waardoor we zouden kunnen zeggen, wij zijn uw kinderen, natuurlijk. Dat het gaat automatisch. Nee, Heere. Heer Jezus, het is alleen. Omdat u ons erbij gebracht heeft. Omdat u ons in het gezin van uw hemelse Vader geplaatst heeft. Door uw dood aan het kruis en door uw opstanding op de derde dag. Heren, als wij zeggen dat wij kinderen zijn, dan bedoelen we daarmee dat we afhankelijk zijn van u. Ook nu vanavond weer. We zijn afhankelijk van u, van wat u ons vanavond aan geestelijk voedsel te eten geeft. Van wat u ons uitreikt. Wat u ons aanbiedt. En Heren, dan bidden we u, breng ons vanavond naar het hart van het evangelie. Want het gaat over vergeving. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Heren, in dat woord, in die beden gaat er zoveel open. Daar gaat uw hart in open. Dat u een God bent die graag vergeeft. Die ook vanavond weer staat te wachten. Op mensen hier in Abbebroek. Die nog nooit naar u toe zijn gekomen. Om u werkelijk te vragen, oprecht te vragen. Heren, vergeef mijn zonde. Heren, u staat te wachten. Niet alleen voor mensen hier in Abbebroek. Maar ook voor diegenen die met ons thuis meeluisteren. Of die met een hele andere dienst vanavond meeluisteren. Of erbij zijn. Want u bent een vergevend God. Heren, we hebben het zo nodig om daarbij bepaald te worden, telkens opnieuw. Misschien dat daarom de Heer Jezus het zo heeft leren bidden. Vergeef ons onze schulden, Heren. En leer ons ook om onze schuldenaren te vergeven. Want ook ons hart moet daarbij opengaan. Dat wij door uw genade vergevende mensen worden. Niet alleen vergeven mensen, maar ook mensen die graag anderen vergeven. Het is een kern van het evangelie. Heren, bepaal ons erbij en geef ons daarbij alles wat we nodig hebben. We bidden u, Heren, ook in al onze lichamelijke afhankelijkheden. En onze lichamelijke zwakte. En dan dragen we ook vanavond Coramoa nu op. Ondanks weer teruggekomen bij de gemeente na 15 jaar ergens anders gewoond te hebben samen met haar man. Nu hier weer een plaats mogen vinden, maar tegelijkertijd in ook een hele andere situatie als toen ze weggegaan zijn. Zo ziek. Maar Heren, u ontfermt zich toch over hen. En wil dat nu ook weer in het bijzonder doen, ook als het lichamelijk heel zwaar is. Als de nieuwe kuur ook aan die ook weer een andere kuur is, zijn weerslag heeft op het lichaam. Heren, draag ze er samen doorheen. En geef dat te midden van alles het oog op u gericht mag zijn. Want van u, Heer Jezus, hebben we het alleen maar te verwachten. Heren, we willen nu ook dank zeggen. Met Jan en Jopie Koorneef, dat ze afgelopen dinsdag mochten herdenken 50 jaar getrouwd te zijn. Een hele mijlpaal. Waar we u dank voor zeggen. Want Heren, het is uw trouw die vooraf ging aan onze trouw. En het is uw trouw wat zoveel ontrouw en zonde van onze kant bedekt. Want u bent de God die genadig is, die vergeeft en die ons ook leert vergeven. Heren, dank u dat ze 50 jaar lang aan elkaar verbonden mogen zijn. En we bidden voor hen ook dat dat nog lang zo zal mogen blijven. En dat ze tot een zegen mogen zijn voor de kinderen, voor de kleinkinderen en ook voor de gemeente. Heren, we bidden u voor de examenkandidaten. Nu de examentijd gaat beginnen, waar al heel veel voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan. Maar alle voorbereidingen, Heren, die hebben geen enkele zin als u uw zegen er niet over geeft. We bidden u, zegen onze jongeren die nu een examentijd ingaan. Wil ze nabij zijn en geven dat het geleerde ze op het moment dat het nodig is helder voor ogen komt te staan. Dat de spanning goed te doen zal zijn. En dat de dingen die nog bijgeleerd mogen moeten worden, ter voorbereiding ook geleerd mogen worden. Geef dat ze het van u mogen verwachten. En mogen weten dat als ze die weg met u gaan, dat het ook goed zal gaan. Heer, zo dragen we elkaar aan uw genadetroon op. Zegen ons in het lezen van uw woord. En leer ons dat wat we nog niet weten. Geef ons dat wat we nog niet hebben. En maak ons wat we nog niet zijn. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 18. En daarvan vers 21 tot en met vers 35. Matteüs, hoofdstuk 18. Vers 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus bij hem en hij zei: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zei tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die afrekening met zijn dienstknechten wilde houden. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij, omdat hij het niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, neervallende, aanbad hem en zei: Heer, wees geduldig met mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, dat wil zeggen zijn schuld hem kwijtgescholden. Maar diezelfde dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende, greep hij hem bij de keel en zei: Betaal me wat je me schuldig bent. Zijn mededienstknecht dan, neervallende aan zijn voeten, bad hem en zei: Wees geduldig met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen wat er gebeurd was, zijn ze zeer bedroefd geworden en komende verklaarden zij aan hun heer alles wat er gebeurd was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem: Jij boze dienstknecht, slechte dienstknecht, al de schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij gebeden hebt. Behoort u ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, zoals ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij betaald zou hebben al wat hij hem schuldig was. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als u niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de schriftlezing. We gaan over tot de collecte. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en ook 1 bij de uitgang straks. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst, de tweede voor het onderhoud. En de collecte bij de uitgang, dat is een bijdrage voor de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. Wij gaan zingen van de vergevende God met Psalm 86, vers 2, 3 en 4. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Psalm 86, vers 2, 3 en 4. We zingen straks na afloop van de preek: Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. En wat er verder volgt in het gebed des Heren, en daarvan het zesde vers. Het gebed des Heren, vers 6, na het amen van de preek. We lezen allereerst uit Matteüs 6, het Onze Vader en de regels die de Heer Jezus daar nog bij toevoegt als verklaring van het Onze Vader. Voordat we zo ook de catechismus gaan lezen zondag 51. Matteüs 6 vanaf vers 9 tot en met vers 15. Gij dan bid als volgt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien u de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Aan de orde is vanavond zondag 51 van de catechismus. Vraag en antwoord 126. Wat is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid, dat wil zeggen de slechtheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Zoals ook wij dit getuigenis van uw genade in ons, dat wil zeggen in ons eigen hart bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het thema is: vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dit gebed leert ons allereerst wie wij zijn. Ten tweede wie God is. En ten derde wat Gods vergeving met ons doet. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dit gebed leert ons wie wij zijn, wie God is en wat Gods vergeving met ons doet. Dus allereerst wie wij zijn. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, een van de discipelen, vroeg aan de Heer Jezus: Heere, leer ons bidden. En in plaats van dat de Heer Jezus zei: joh, bid maar gewoon wat er in je hart opkomt, zei hij: nee, ik geef je een voorbeeldgebed, bid dit gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het is een gebed waarin de Heer Jezus ons leert wat we moeten bidden. Een voorbeeldgebed. En tegelijkertijd, en daar zijn we denk ik ook al wel een beetje achtergekomen in de bestudering, leert dit gebed ons ook een stuk wie wij zelf zijn. Niet alleen wat je moet bidden, maar ook wie wij als bidders nou eigenlijk zijn. Laat me dat uitleggen. Eigenlijk is het heel simpel. Als je zegt onze Vader, wat zeg je dan over jezelf? Dan zeg je over jezelf: Heere, ik kom tot u als een kind. Ik kom tot u als een kind, behandel mij alstublieft ook als uw kind. Nou, hoe behandel je een kind? Met geduld. Want je weet, een kind moet nog veel leren. En mild. Want je beseft, ja, een kind doet soms iets en overziet de consequenties van die daden niet. En je kan wel boos worden op een kind als het iets gedaan heeft wat niet mag, iets stouts gedaan heeft. Maar hoe lang ben je dan boos? Dagen, weken? Hou je dat jarenlang vol? Nee. Je kan nooit op lang boos zijn op een kind. Een kind heeft hulp nodig. Het is nog niet zelfstandig, is afhankelijk. Dus als je bidt onze Vader, dan zeg je eigenlijk: Heere, ik ben een kind wat nog zoveel moet leren. Heb alsjeblieft geduld met mij. Ik ben niet zelfstandig, ik ben afhankelijk van u. Ik heb uw hulp nodig. En als ik iets verkeerds doe, wees alsjeblieft niet te lang boos op mij. Behandel mij in liefde. Laat de liefde, zoals een vader, als het goed is, zijn kind lief heeft, laat die liefde altijd de overhand nemen. Behandel mij alsjeblieft als uw kind. Het Onze Vader leert ons wie wij zijn. Kinderen die tot een hemelse vader naderen. Het leert ons niet alleen dat wij kinderen zijn, het leert ook uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen, we zijn niet alleen bidders, we zijn ook aanbidders. Wij zijn mensen die zeggen, Heere, we willen uw naam hoog houden. Want die naam van u, dat is onze houvast. U bent de Almachtige, u bent Yahweh, u bent de Ik Ben. U bent onze eigenaar, u bent onze meester. Wij heiligen de naam van de Heere door hem steeds beter te leren kennen. We zijn aanbidders, we willen God kennen en al hoe meer van hem leren om hem zo meer lief te hebben en onszelf meer aan hem over te geven. Uw naam wordt geheiligd, wij zijn aanbidders. Uw koninkrijk komen, wat zegt dat over ons? Over wie wij zijn? Daarmee zeg je eigenlijk, wij zijn burgers van uw koninkrijk. Maar dat koninkrijk, dat moet nog komen, dat is er nog niet. Want de koning moet nog komen. We kijken uit niet zozeer naar een nieuw kabinet op het bordes met Willem-Alexander. Maar we kijken uit naar de komst van koning Jezus als hij gaat regeren hier op aarde. Uw koninkrijk komen. Wij zijn burgers van een koninkrijk wat nog komen moet. Uw wil geschieden. Wat beleiden we daarmee over onszelf? Wie zijn wij? Heere, wij zijn mensen die graag doen wat u zegt. Wij willen u gehoorzaam zijn. Uw wil moet geschieden, niet mijn wil. Wij willen gehoorzame kinderen zijn. Die zoveel van hun hemelse vader houden dat ze doen wat hij zegt. Dat ze gewillig klaarstaan om te horen wat hij wil dat ze doen. En we zijn volkomen afhankelijk van hem. Want we bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Daarmee zeggen we, Heere, wij zijn afhankelijk van u. Wij hebben u nodig in al onze dagelijkse levensbehoeften. Wij zijn arm. Wij kunnen ten diepste niet voor onszelf zorgen. Wij zijn afhankelijk van wat u ons geeft. Als u ons niet verzorgt, als u ons niet dagelijks voedt, dan waren wij al lang verloren geweest. En in de vierde bede zeggen we, wij zijn afhankelijke kinderen die in alle dingen, in alle dagelijkse levensbehoeften van de Heere afhankelijk zijn. Afhankelijke kinderen. En nu komen we aan vandaag bij de vijfde bede. En vergeef ons onze schulden. En vergeef ons. Jongeren, waarom staat dat woordje van twee letters erbij? En vergeef ons. Waarom staat er niet geef ons heden ons dagelijks brood? Punt. Vergeef ons onze schulden. Wat wil dat woordje ender toch zeggen? In het Nederlands zeggen we ja, en dat is een voegwoord. Dat voegt twee dingen samen. In dit geval voegt dat twee zinnen samen, twee gebeden. Het verbindt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat verbindt de Heer Jezus met vergeef ons onze schulden. Wat zou hij ons hiermee willen leren? Nou, eenvoudig, die twee dingen horen bij elkaar. Maar dat is eigenlijk best vreemd. Want we bidden in de vierde bede om brood en in de vijfde om vergeving. Die hebben toch niks met elkaar te maken, of wel? Maar de Heer Jezus wil ons door dat kleine woordje en vanavond laten nadenken en zeggen, let op, je denkt misschien dat die twee niet zoveel met elkaar te maken hebben. maar ik verbind ze met elkaar. Je dagelijkse brood en vergeving van zonde hebben heel veel met elkaar te maken. En ik hoop dat u nu bent gaan nadenken en nieuwsgierig bent geworden. Ja, wat hebben vergeving en brood dan met elkaar te maken? Misschien zeg je, ja, wacht eens even, dat gebed om brood, dat leert ons dat we afhankelijk zijn van de hemelse Vader, zei u net. En is dat ook niet zo als het gaat om vergeving? Zijn we daarom daarbij ook niet volkomen afhankelijk van de gever, de vergever? God geeft ons brood om niet. Hij geeft ons ook vergeving om niet. Die vijfde bede gaat eigenlijk door op diezelfde gedachte wie wij zijn. Hemelse Vader, wij zijn volkomen afhankelijk van u. Voor ons dagelijks brood en voor onze vergeving. En ook dat u ons niet in verzoeking leidt, want ook de zesde bede begint weer met haar woordje en. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heren, zonder u hebben we niets te eten. Zonder u blijven we met een enorme schuld zitten. En zonder u blijven we vastzitten in de gebondenheid van de boze. En vergeef ons. Wat betekent zo'n klein woordje eigenlijk veel in het gebed? En wat zet dat kleine woordje ons vanavond opnieuw stil bij onze afhankelijkheid van de Heere? De catechismus in antwoord 126, die verwoordt het zo. Het wil ons arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Ook de catechismus zegt wie wij zijn. Arme zondaren. En dan moet je dat arme zondaren niet zo opvatten als dat je zegt dat je dat zegt over een kind wat ziek is en in bed ligt met hoge koorts en daar loopt te rillen en je zegt, ach, arm kindje toch. Dan bedoel je eigenlijk met arm zielig. Wij zijn zielige zondaren, maar dat bedoelt de catechismus niet. Die wil niet zeggen, ja, maar wij kunnen er eigenlijk helemaal niks aan doen. Dat we een zondaar zijn. We zijn arme zondaren, zielige zondaren. Nee, arm is bedoeld in de zin dat we een hele hoge schuld hebben die we zelf niet kunnen betalen. We hebben geen cent. En dat is wat de Heer Jezus ons laat zien in die gelijkenis in Matteüs 18. Een gelijkenis die gaat over het thema vergeving. En daarbij moeten we niet over het hoofd zien hoe die gelijkenis begint en dat een aanleiding heeft. Die aanleiding is een vraag. Een vraag van Petrus over vergeving. Heren, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? 7 keer? Nee, zegt Jezus. Vermenigvuldig het maar. 70 maal 7 keer. En dan gaat Jezus het uitleggen in een gelijkenis. Die gaat over schuld. Een enorme schuld. En de hoofdpersoon is iemand die een geweldig groot geldbedrag schuldig is aan zijn koning. 10.000 talent, dat is bizar veel geld. Hoe is hij aan de schuld gekomen? Dat zegt de gelijkenis niet. Daar gaat het ook niet over. Dat is het punt helemaal niet. Het punt is, die man heeft een enorme schuld. Hij kan die schuld niet zelf betalen. En hij is afhankelijk van het geduld en het medelijden van de koning. De dienstknecht dan, vers 26, viel neer en bad hem en zei, Heer, wees langmoedig. Dat wil zeggen, geduldig met mij en ik zal u alles betalen. En de Heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. Hij heeft hem ontslagen, hij heeft hem weggestuurd en de schuld vrijgescholden. Jongens en meisjes, wie zou de Heer Jezus hier bedoelen met die koning? En met die man met schuld? Nou, die koning, dat is de Heere God. En die man met die 10.000 talent schuld, dat zijn wij. Jezus zegt, jullie zijn net als die man die zo'n torenhoge schuld had. Het is een onvoorstelbaar hoge schuld. We hebben het er laatst met de categorisatie nog over gehad. En daar stond in mijn handleiding, ik heb het zelf niet nagerekend, dat die man 255.000 jaar en 319 jaar moest werken om de schuld terug te betalen. Met andere woorden, je kan het nooit betalen. Terugbetalen. Maar wat de Heer Jezus zegt hier is Petrus, jij stelt me een vraag over vergeving en hoe vaak je iemand moet vergeven. Nou, ik zal je een gelijkenis vertellen over een man die net als jij is, die met een onbetaalbaar hoge schuld zit en bij zijn koning komt, omdat die koning zegt, ik wil afrekening met je houden. Petrus, jij bent het, die man. Wij zijn het, u en ik en jij. Wij kunnen onze schuld niet betalen. Dit is ook een onmogelijke vraag van die man in vers 26. Heb geduld met mij. Ik zal u alles betalen. Alles? Ik kan nooit. Vergeet het maar. Hij kan niet anders dan zichzelf overgeven aan de welwillendheid van die koning. En wat dacht je? Die koning die is met innerlijke ontferming bewogen. Die koning is zo bewogen dat hij die schuldbemuste man laat gaan en hem al zijn schuld kwijtscheldt. Jongens en meisjes, die koning is God. God zegt als je je zonde eerlijk beleidt, als je er echt spijt van hebt, dan vergeef ik je. Hoe erg en hoeveel en hoe vaak je ook gezondigd hebt. Want ik ben een God die graag vergeeft. Hoe graag, ontzettend graag. Hoe vaak wil de Heere ons vergeven als wij om vergeving vragen? Net zo vaak als dat je een boterham gegeten hebt. Heb je dat wel eens geteld? Heb je dat niet bijgehouden, hoeveel boterhammen je in je hele leven gegeten hebt? Ik ook niet. Maar ontzettend veel. Ja, weet je nog het Onze Vader? Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heer geeft ons zoveel dat we het niet eens kunnen bijhouden. En vergeef ons onze schulden. Die twee die horen bij elkaar. Elke dag eten we brood. En elke dag hebben we wat op dat brood. En elke dag hebben we een warme maaltijd en allerlei andere dingen om te eten. Waarom? Omdat God daarin laat zien dat Hij zo goed en zo trouw is om dat elke dag aan ons te geven. Nou, zo goed en zo trouw als Hij is om ons elke dag te eten te geven, zo goed en trouw is Hij ook om onze schulden te vergeven. Hou dat woordje en wat het vierde en het vijfde gebed verbindt, heel goed in de gaten. Het is alsof Jezus zegt, mag je niet los van elkaar trekken. De God die je elke dag te eten geeft, is dezelfde als die je elke dag vergeeft. Ja, en dan komt het misschien wel heel dichtbij vanavond. Dan komt het misschien wel heel dichtbij voor degene die worstelen met de vraag, ja, is die vergeving ook voor mij? Als ik aan de Heere vraag, wilt u mij vergeven? Kan ik dan echt aannemen dat Hij dat doet? Wil Hij mij dan echt vergeven? Nou, die Heer Jezus die zegt, verbind het maar aan je dagelijkse brood. Als je bidt, Heer, geef ons vandaag ook weer te eten. Wilt u ook vandaag weer voor ons zorgen? En je doet je open ogen en die tafel die staat daar nog steeds helemaal gedekt voor je. Is er dan iemand die vraagt, is dat echt voor mij? Of zit ik hier gewoon aan tafel toe te kijken hoe de rest alles opeet en mag ik niks? Natuurlijk niet. Wij bidden om ons dagelijks brood. En de Heere verhoort dat elke dag. En we nemen het dankbaar aan. Want ja, het staat toch voor je. De Heer Jezus verbindt Gods welwillendheid om ons te voeden direct met Gods welwillendheid om ons te vergeven. Ja, maar dominee, het moet je wel gegeven worden. Inderdaad, het moet je gegeven worden. Het evangelie leert ons het woordje gegeven. God zegt, ik heb de wereld zo lief dat ik mijn zoon gegeven heb, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dat woordje gegeven, daar kom je zo vaak tegen in de Bijbel, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Die zoon, zo preekt Petrus op de Pinksterdag, die is gegeven tot vergeving van je zonden. Dus neem hem aan uit de handen van de Vader. Net zoals je elke dag je brood aanneemt uit de handen van de Vader. Laat vanavond dat kleine woordje en. Dat die twee zinnen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Laat dat kleine woordje het ongeloof toch vanavond verbreken. Of dat klein geloof. Want het is ongeloof als je niet gelooft dat God je wil vergeven. En het is klein geloof als je het wel gelooft, maar niet naar de Heer Jezus toe gaat om het te vragen. We hebben er toch van gezongen. In Psalm 86. Van die goedheid van de Heer. Waar wordt die goedheid van hem zichtbaar? Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Gods goedheid wordt zichtbaar in de vergeving. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst, uw genade oneindig groot. Oneindig. De Heere wil vergeven. Dat wordt op zoveel plekken in de Bijbel duidelijk. Het probleem is niet dat God niet wil vergeven. Het probleem is dat wij niet komen om die vergeving te vragen. Het probleem is dat wij te trots zijn om onze zonden te belijden. Het probleem is dat wij zeggen, nou als ik nog maar even iets harder mijn best doe, als ik nou een paar dingen doe die best goed zijn, waar de Heer blij mee is, dan streept hij het vast wel tegen elkaar weg. Het probleem is dat wij denken, joh, het is al zo lang geleden dat ik die schuld gemaakt heb. Dat is vast verjaard. Niet meer zo over zeuren. Werkt dat zo? Bijvoorbeeld met je hypotheek. Je na 20 jaar kan zeggen, nou ik heb nog een restschuld van een ton. Maar die schuld die heb ik 20 jaar geleden gemaakt. Dus dat zullen ze bij de bank wel vergeten zijn. Nee, schuld is schuld. En als vanavond het evangelie verkondigd wordt, dan is dat als het ware die dag van afrekening in de gelijkenis. Dan roept de Heere je bij zich. En zegt hij, weet je wel dat je nog een schuld bij mij hebt open te staan? Ik heb dat allemaal eens helpen optellen, maar het wordt dus tijd dat we het daarover hebben. Ik heb jou zoveel gegeven, wat heb je daarmee gedaan? En hoe was je van plan die schuld terug te betalen? Heer, ik heb niks om te betalen. Nou, lever alles maar in dan. Betaal dan maar met wat je hebt. Maar de Heer Jezus leert ons dat toen die slaaf op zijn knieën ging en om geduld smeekte. Ja, alleen maar om geduld. Hij vroeg nog niet eens om kwijtschelding. Toen hem geduld smeekte, toen raakte hij als het ware de zwakke plek van die koning. En kon die koning niet meer hard zijn voor die slaaf. En hij zei, ga maar, want ik scheld je alles kwijt. Dat is God. Zo wil hij gekend worden, als een God die vergeeft. Als een God die geduldig is. Als een God die barmhartig is. Die genadig is, die groot van goedheid is. Die alle schuld vergeeft. Zover het westen verwijderd is van het oosten, zover doet hij onze schulden van ons. Een God die zegt, zet die schuld maar bij mij in de boeken. Die neem ik op mij. En streep hem weg van zijn rekening. Van haar rekening. Weet u, ik wil het vanavond nog wat scherper zeggen. Het is een belediging als je tegen de Heere zegt, wilt u mij wel echt vergeven? Dat meent u toch niet echt, Heere? ik kan dat echt niet zomaar aannemen. Stel je voor, dat zou veel te gemakkelijk zijn. Dat is een klap recht in het gezicht van God. Want als het om vergeving gaat, dan raken we zijn hart. Het hart van het evangelie is vergeving. Het hart van God is dat hij graag vergeeft. En dat hij daar alles voor over had. Zelfs zijn eigen zoon. En hij heeft ons een teken gegeven van de doop. Als we gedoopt worden in de naam van de zoon. Zo verzegelt ons de zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Het feit dat je hier in de kerk zit is al bewijs dat God je behoud op het oog heeft. Bekeer je tot de Heer Jezus, tot vergeving van zonde. En vergeef ons onze schulden. De Heer Jezus leert ons dat wij arme zondaren zijn. Maar tegelijkertijd dat God onze zonde wil vergeven. Als we onze zonde aan hem belijden. Als we eerlijk worden en zeggen, Heere, ik heb die schuld die ik onmogelijk zelf kan betalen. Wees mij, arme zondaar, genadig. Vergeef ons onze schulden. Dan brengt ons bij de derde gedachte wat Gods vergeving met ons doet. Want als ik hier zou eindigen, dan zouden we maar op de helft van de gelijkenis eindigen, toch? Dit was nog niet eens het eigenlijke punt. Het zit er zeker in dat God een vergevend God is. Maar de aanleiding was iets anders. Dat was die vraag van Petrus. Mogen we Petrus trouwens wel heel dankbaar voor zijn. Petrus en ook de andere discipelen die vragen stellen aan de Heer Jezus. Daardoor hebben we zo'n duidelijke gelijkenis gekregen. Petrus zegt, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Zullen we dat 7 keer doen? Ik kan me zo voorstellen dat als we erbij hadden gestaan en Petrus' gezicht hadden gezien, dat hij best wel een beetje triomfantelijk was en dat hij best wel een beetje trots was. 7 keer, dat is toch heel wat, want de rabbijnen, die zeiden, 3 keer is de max. 3 keer vergeef je een ander en dat is heel veel. Maar Petrus, die loopt nu al een tijdje mee met de Heer Jezus en die zegt, het is vast wat meer. Bij de Heer Jezus. Jezus vergeeft zoveel. Laat ik 7 keer voorstellen. Maar Jezus zegt, nee Petrus. 70 keer 7. 490 keer. Mag je dan bij de 491ste keer zeggen. Sorry, maar nou is de grens bereikt. Geen vergeving meer voor jou. Nee. Waar het Jezus om te doen is, is dat als je weet van Gods vergeving, als je kwijtschelding van al je schuld van God ontvangen hebt, dan heb je de morele plicht om ook anderen te vergeven. Je moet niet denken dat het veel is als je iemand 7 keer vergeeft. Want hoe vaak heeft de Heer jou al vergeven? Was dat ook maar 7 keer? Nee. Hij heeft een veel hogere schuld ons kwijtgescholden. En dat is wat het gevolg van die gelijkenis duidelijk maakt. Die vergeven slaaf, die 10.000 talent schuldig was, die loopt naar buiten en daar treft hij een medeslaaf aan. En die man die is hem een aanzienlijk bedrag schuldig, 100 penningen. Een penning is een dagloon, dus laten we zeggen even grof gerekend 3 maandsalarissen. Dat is niet niks. En die slaaf zegt tegen zijn medeslaaf, en nou wil ik het hebben. Kom maar op met je geld. En dan gebeurt precies hetzelfde als wat kort daarvoor in het paleis van die koning zich afspeelde. Die medeslaaf neemt precies dezelfde woorden in de mond. Hij zegt, heb geduld met mij en ik zal alles betalen. Maar dan lees je in vers 30. Doch hij wilde niet. Doch hij wilde niet. Hij wilde geen geduld hebben. Hij wilde geen medelijden hebben. Dit leert ons iets over vergeving. Hè? Vergeving is niet een gevoel, maar is een wilsbesluit. Hij wilde niet. De vraag is niet of je kan vergeven, maar of je de wil hebt om die ander te vergeven. De slaaf in de gelijkenis wilde niet. Hij wilde die 100 penningen tot de laatste cent terug hebben. En hij gooide zijn medeslaaf in de gevangenis tot hij de schuld betaald zou hebben. En die mensen die zojuist gezien hebben wat voor een grote schuld aan die slaaf is kwijtgescholden, die werden bedroefd toen ze dat zagen. Kan je je voorstellen? Ze zullen hun ogen uitgewreven hebben en zeggen, wat is dit nou? Diezelfde man die zojuist nog 10.000 talent schuld had en nu doet hij dit? Ze vertellen het aan hun heer en die heer roept hem bij zich. En luister wat er dan gebeurt. Hij zegt, jij slechte slaaf. Waarom is die man zo slecht? Omdat hij die 10.000 talent verkwanseld heeft? Nee, hij is zo slecht omdat hij niet vergeeft. En die koning herinnert hem aan de kwijtgescholden schuld. En hij zegt in vers 33, behoor jij ook niet over je mededienstknecht je te ontfermen, zoals ik mij over jou ontfermd heb? Had jij niet precies hetzelfde moeten doen? Ja, het gaat nog niet eens om doen. Hij zegt, had jij niet, net als dat ik medelijden had, ook medelijden moeten hebben? Zou toen mijn hart voor jou openging, met mijn vergeving, jouw hart ook niet open moeten zijn gegaan? De les is, wie zich bewust is van het wonder van Gods vergeving, die zal zeggen, mij is zoveel vergeven, ik wil anderen ook vergeven. Vergeef ons onze schulden, net zoals wij onze schuldenaren vergeven. Ik ben een arme zondaar die veel vergeven is, en daarom wil ik ook een ander vergeven. Wie dat niet doet, is Gods vergeving niet waard. Dat is de conclusie van de gelijkenis. De Heer Jezus die zegt het heel scherp. Zo zal ook mijn hemelse Vader u doen, als u niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. Hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? 7 keer? Jezus zegt, als het moet zelfs 70 keer. Je moet je broeder zijn misdaden vergeven en daar niet een lijst van bijhouden, maar je hart moet opengaan. Van harte. Maar nu een hele lastige vraag. Moet je altijd vergeven? Ook als er geen sprake is van berouw? Moet je dan ook naar iemand toe gaan en zeggen, joh, wat jij gedaan hebt is een rotstreek, maar ik vergeef je. Er zijn mensen die zeggen dat. Die zeggen, ja, altijd moet je vergeven. Er is geen enkele reden om niet te vergeven. Altijd moet je vergeven, ja, maar dat lees ik niet in de Bijbel. En zo werkt de Heere zelf ook niet. Wanneer vergeeft de Heere ons? In Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Dus bij de Heere werkt het zo. Aan vergeving gaat een schuldbelijdenis vooraf. Wie zijn zonde aan de Heere belijdt, die ontmoet een vergevende God. Nou, zo gaat het bij ons mensen ook. Vergeving en verzoening is alleen mogelijk als er schuld beleden wordt. Als iemand je wat aangedaan heeft en die persoon komt naar je toe en die belijdt zijn zonde, en die wil het goed maken en die vraagt om vergeving, dan vraagt de Heere van ons om de hand uit te steken en te zeggen, ik vergeef je van harte. Want de Heere heeft mij ook vergeven. De Heere vraagt van ons de bereidheid te hebben om te vergeven. En op dat moment zal hij ook de genade geven om te vergeven. En de kracht geven, want dat zal niet altijd makkelijk zijn. Daar zijn we aan gehouden, dat leert deze gelijkenis ook. Ook daar komt die eerste slaaf met een schuldbelijdenis en die tweede ook. Die vraagt om geduld, die vraagt om genade. Maar als iemand geen vergeving vraagt of glashard ontkent wat hij gedaan heeft, ja, dan is er geen gebod wat zegt, nou moet je vergeven, want anders vergeeft God jou niet. Dat is soms een heel hard advies wat gegeven wordt aan mensen die slachtoffer zijn van vreselijke dingen. Let op, jou is iets vreselijks aangedaan, maar nu moet je vergeven. Anders word je ook niet vergeven, word je zelf niet vergeven. Nee, het is niet verboden om dan te vergeven. Laat dat duidelijk zijn, want de Heer Jezus die bidt het zelf aan het kruis. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Daar gaat geen schuldbelijdenis aan vooraf bij die soldaten. Toch vergeeft de Heer Jezus hen. En we zien dus bij de Heer Jezus de bereidheid om te vergeven op het punt of waar, wanneer zij op het punt gekomen zijn dat ze vergeving vragen. En datzelfde geldt voor Stefanus in Handelingen 7. Hij wordt daar door de Joden gestenigd en zegt, Heer, reken hun deze zonde niet toe. Ze vroegen niet om vergeving, nee, ze waren vol met haat. Toch bad hij om vergeving. Het is dus niet verboden om te vergeven als er geen vergeving gevraagd wordt. Maar de verplichting om anderen te vergeven staat altijd in de context waar vergeving wordt gevraagd. En dat is ontzettend belangrijk om goed voor ogen te houden. Als je iets vreselijks is aangedaan en die persoon is nog niet naar je toegekomen, wat moet je dan doen? Nou, je moet niet denken, gelukkig, hij vraagt geen vergeving, dan mag ik boos blijven. En dan kan ik hem met een gerust hart met de nek aankijken. Want hij moet eerst komen. Nee. Als iemand nog niet gekomen is, dan moet het je gebed zijn. Heren, er ligt iets tussen ons. En dat ligt met name aan de kant van die ander. Maar het doet me pijn. En ik heb er verdriet van en ik word er ook boos om als ik erover nadenk. Maar geef mij een hart dat vergevingsgezind is. Zodat op het punt wanneer die ander naar me toe komt, ik van harte kan vergeven. Dan zet zo'n gebedje in een bepaalde vrijheid. En dat is ook wat de Heer Jezus bedoelt in de vijfde bede. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Boosheid en bitterheid krijgen bij zo'n gebed geen plaats in je hart. Vergeving is de sleutel van het evangelie. De sleutel in de relatie tussen God en mens, maar ook de sleutel in alle menselijke relaties. Want wij zijn zondaren. Dat wil zeggen dat als ik in relatie met u treed, dan kunt u ervan op aan dat we elkaar dingen gaan aandoen. Bedoeld en onbedoeld, want we zijn zondaren. We zeggen dingen die we niet zouden moeten zeggen. We zwijgen waar we voor elkaar hadden auto opkomen. We kiezen ons eigen belang in plaats van het belang van de ander. En dat doet wat met die onderlinge relaties. Dat verstoort die relaties, dat verbreekt relaties. Dat brengt verwijdering, dat brengt verbittering, dat brengt haat en dat brengt wrok en woede. Het evangelie zegt de enige oplossing is vergeving. Vergeving vragen en vergeving geven. Zijn er dingen die hier in de gemeente nog niet vergeven zijn? Omdat ze misschien niet beleden zijn? Zijn er punten haat? Of verbittering? Of denken we, nou, het is allemaal zo lang geleden, laat maar rusten. De Heere roept u op. Vergeef elkaar. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u het zelf ook doen. Laat die sleutel van het evangelie, van de vergevingsgezindheid, veel gebruikt worden. Die sleutel moet gebruikt worden, zegt de Heer Jezus. Want dat is het bewijs dat wij arme zondaren zijn die vergeving gevonden hebben. Als we zelf de sleutel van het evangelie, van de vergevingsgezindheid, bij onze koning en vader gevonden hebben. En die hanteren in alle onderlinge relaties. Amen. Laten we danken en bidden. Heer Jezus, wij danken u dat u ons al onze zonden wil vergeven. Dat daar geen twijfel over bestaat. En dat u ons de sleutel meegeeft, omdat u zelf de sleutel bent. Heer, als we u werkelijk leren kennen, als we werkelijk die vergeving van u tot ons door laten dringen, dan kan het toch niet anders dan dat wij vergevingsgezinde mensen zijn. En tegelijkertijd worden ons dingen aangedaan, niet één keer, niet twee keer, maar soms jarenlang. Soms telkens opnieuw, soms door verschillende mensen, soms door dezelfde mensen en heren. Dan belijden we het u ook dat wij zo makkelijk daardoor verhard worden. Dat we zo gemakkelijk verbitterd raken. Dat we de sleutel van de vergeving niet meer kunnen hanteren. Ja, dat geldt eigenlijk van ons allemaal, heren. Van nature zijn wij niet zulke vergevers. Sturen we liever een rekening naar, of een trap na, dan dat we zeggen, joh, laten we praten. Laten we het uitpraten. En zo in de vrijheid komen te staan samen. Heer Jezus, u laat het zo duidelijk zien, het begint bij onze wil. Maak onze wil vrij van onze zondige natuur. Laat het ons, uw evangelie, telkens weer voor ogen staan. Uw vergeving. Zodat wij willen vergeven, omdat u ons wil vergeven. Heer, wat zal ons leven er dan anders uitzien? Wat zullen er dan relaties geheeld en hersteld worden? Of, als de ander van geen vergeving wil weten of van geen schuld wil weten, dan zullen we ook vrij staan voor u. Heer, dank u voor het evangelie dat ons in de vrijheid stelt. Een scherp evangelie. Maar ook o zo rijk. Dat we in die rijkdom zo de nieuwe week in mogen gaan. Als vergeven mensen die graag willen vergeven. Gaat u met ons mee, met alles wat er in de agenda staat en alles wat daar ook niet in staat. U weet van alle dingen. Gedenk ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Dat vragen we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Psalm 25 vers 5, dat is onze slotzang. Psalm 25 vers 5. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.